Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde, waarin Yvonne Papot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
Hallo professionals, welkom bij de nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Jouw wekelijkse update vol kennis, nuance en nieuwsgierigheid over voeding en gezondheid. Ik ben Yvonne Papot en vandaag gaan we het hebben over water. Hoe schoon is ons drinkwater eigenlijk echt? En heeft het zin om het thuis extra te zuiveren? Daarover ga ik in gesprek met Andrea van Vuren, diëtist en specialist in voeding en suppletie. Welkom Andrea.
Dankjewel Yvonne.
Ja, mooi onderwerp water voor vandaag. Hoe staat het ervoor met de kwaliteit van Nederlands drinkwater, Andrea?
Ja, je zou denken heel goed, want de berichten zijn van de inspectie Leefomgeving en Transport dat 99,9% van de metingen aan de wettelijke normen voldoet.
Oké. Okay.
Ja, dat wil dan zeggen geen ziekteverwekkende bacteriën, veilige mineraalgehaltes, lage concentraties van giftige stoffen. En er wordt ook weinig chloor gebruikt. En dat is in veel andere landen wel anders. Ik zit nu in Spanje. En daar smaakt het water gewoon echt heel erg naar chloor. Dus als er weinig chloor gebruikt wordt, is dat in ieder geval wel goed voor de smaak. Maar ja, veilig volgens de norm betekent dus niet dat er helemaal geen ongewenste stoffen in zitten. Dus onzichtbare stoffen eigenlijk. Want er worden in drinkwater nog steeds sporen gevonden van medicijnresten, hormoonverstorende stoffen, pesticiden. Ja, PFAS is momenteel heel actueel, hè? Vooral in de buurt van Chemours, in de buurt van Dordrecht. Microplastics, zware metalen, vooral in huizen waar nog lode leidingen gebruikt worden. En die concentraties zijn allemaal laag. Maar ja, je moet er wel rekening houden dat je elke dag water drinkt, je hele leven lang. En de traditionele zuivering, die is niet ontworpen om al die hele kleine microverontreinigingen helemaal te verwijderen. Dus die deeltjes zijn ook vaak te klein om door die conventionele filters tegengehouden te worden.
Ja, een actueel voorbeeld laat ook zien hoe kwetsbaar ons drinkwater kan zijn. Het is nog niet zo lang geleden dat in delen van Amersfoort en omgeving een kookadvies gold voor kraanwater. Ja, en bij controles werden toen enterokokken aangetroffen in het drinkwatersysteem. Nou, inmiddels is de vermoedelijke bron gevonden en aangepakt volgens de berichten. Maar ja, dit laat ook zien dat in Nederland met strenge normen dus en goede controle ook iets mis kan gaan. Je had het ook al over die normen. Maar ja, wat betekent dat dan veilig eigenlijk volgens de norm?
Ja, wat het is met die normen, die gaan per stof. Dus die zijn gebaseerd op losse stoffen, maar ze houden eigenlijk geen rekening met de combinatie van al die stoffen. Ze noemen dat wel het cocktail-effect. En het feit dat we die tientallen stoffen dan tegelijk binnenkrijgen, daar wordt dus geen rekening mee gehouden. En het is zo dat heel veel normen nog gebaseerd zijn op oude toxicologische modellen. En tegenwoordig weten we ook meer over de schadelijkheid van stoffen, bijvoorbeeld vooral hormoonverstorende stoffen, dat die al in extreem lage concentraties een effect kunnen hebben, een nadelig effect dan, op de gezondheid, zoals bijvoorbeeld de schildklier, op stresshormonen en geslachtshormonen. En vooral dan de kwetsbare groepen, denk aan zwangere kinderen en mensen met chronische aandoeningen. Daarvoor kan dat wel van belang zijn. Dus biomedisch gezien is het veilig. Maar preventief gezien denk ik dat we er best met z'n allen wat kritischer naar mogen kijken.
Ja, en de bronkwaliteit staat onder druk, hè? Wat gebeurt daar precies dan?
Ja, het wordt natuurlijk steeds moeilijker. Hoe meer van die verontreinigingen in het water zitten, hoe meer die zuiveringsinstallaties hun best moeten doen om al die microverontreinigingen te verwijderen. En het RIVM laat dan ook zien dat 135 van de 216 drinkwaterwinningen problemen hebben met vervuiling of bedreigd worden door vervuiling. En dan denk dan aan nitraat uit mest, pesticiden, PFAS, medicijnresten en allerlei industriële stoffen die er alsmaar bij komen. En wat veel mensen ook niet weten, het water dat uit de kraan komt, zegt natuurlijk weinig over de bron en hoe slecht die soms is. En ja, wat ik al zeg, achter de schermen moeten die zuiveringsbedrijven steeds intensiever zuiveren en nieuwe technieken inzetten. En hoe slechter die bron is, hoe groter de kans dat bepaalde stoffen toch door het systeem heen glippen. En vooral als het om nieuwe, we noemen dat dan de opkomende stoffen gaat, waar ze nog niet goede detectiemethoden voor hebben. En dus ook niet weten of en hoeveel die in het drinkwater terechtkomen.
Ja, maakt dit dat er reden is tot zorg of valt het toch eigenlijk wel mee?
Nou, ik denk niet dat er reden is tot paniek. Maar als je kijkt vanuit de preventieve geneeskunde, zou ik zeggen van nou, laten we er toch nog eens kritisch naar kijken. Want ik denk, hoe lager de totale belasting, hoe beter. En mensen die er kritisch naar kijken, die hebben toch wel een aantal punten waar ze kritiek op hebben. Bijvoorbeeld dat die normen, zoals ik al zei, geen rekening houden met combinatie-effecten. Dat ze nog altijd gebaseerd zijn op verouderde inzichten, dus verouderde toxicologische modellen. En dat ze vaak ook infrastructuurproblemen onderschatten. En daarmee bedoel ik dus die oude binnenhuisleidingen die lood kunnen afgeven. Vooral in Amsterdam lijkt dat een probleem te zijn. En mensen in PFAS-rijke regio's, zoals ik die net al noemde, ik denk dat daar extra aandacht ook zinvol is. Er staan zelfs al politieke partijen in die regio op die oproepen om in elk huis een waterzuiveringsinstallatie op de kraan te zetten. Dus er is zeker wel reden tot norm. Dat zullen ze niet zomaar voorstellen.
Ja, over die waterzuivering in huis wil ik het zo ook nog even met je hebben. Maar eerst nog even over die PFAS. Ja, je hoort zoveel wisselende berichten over PFAS ook, hè? Ja, hoe serieus moeten we dit nemen?
Ja, ik denk dat die PFAS momenteel wel de grootste zorg vormen. En dat komt dan voor in anti-aanbaklagen. Ze zijn ook onderdeel van pesticiden in regenjassen, in tapijten en verpakkingen. En ja, ze zijn doorlopend aanwezig en zitten inmiddels vrijwel overal in grond- en oppervlaktewater. En worden ook gelinkt aan immuunverstoring, hormonale effecten en een verhoogd risico op diverse soorten kanker. Dus ja, die PFAS, ik denk dat we daar echt wel aandacht aan moeten gaan besteden.
Ja, en op wat voor manier doen we dat dan? Is flessenwater bijvoorbeeld een alternatief voor kraanwater? Wat is jouw idee daarover?
Ja, niet echt. Want in glazen flessen is prima. Maar vaak gaat het dan weer over plastic flessen. En dan heb je het weer over microplastics en nanoplastics. Want uit onderzoek blijkt dat 93% van het flessenwater microplastic bevat. En soms zelfs honderdduizenden deeltjes per liter. En hoe langer dat water in die fles staat en als het onderhevig is aan temperatuurstijgingen of die flessen worden gebutst, ja, dan gaat dat plastic over in dat water. Dus wat microplastics betreft scoort kraanwater dan gemiddeld weer beter en is natuurlijk ook duurzamer. Want ja, met al die plastic flessen, dat zie ik hier ook in Spanje. Omdat het water hier gewoon echt niet smaakt, gaat iedereen flessenwater kopen. Nou ja, dat is natuurlijk niet echt een duurzame actie. En ja, glas is dan wel beter. Dus ja, dan komen we een beetje van de regen in de drup.
Ja, is waterzuivering dan een goede oplossing? Dat is wel wat ik ook regelmatig om me heen hoor.
Ja, als je maximale zekerheid wil hebben, Dan is waterzuivering natuurlijk wel de beste optie. Maar er zijn natuurlijk heel veel soorten waterzuivering. En ik heb het dan over drinkwaterzuivering. En als je echt de beste optie wilt hebben, dat is omgekeerde osmose. En omgekeerde osmose zuivert echt het meeste verontreiniging eruit. En dan heb ik het over 99,5% tot 99,9% van de opgeloste deeltjes haalt het eruit. Je kunt dat zelf heel makkelijk meten. Dat heet een TDS-meter. Die meet kwantitatief, niet kwalitatief. Maar dan kan je dus wel zien hoeveel opgeloste deeltjes er in je drinkwater zit. En als ik kijk bij mij in de regio, dan uit mijn kraanwater komen ongeveer 300 opgeloste deeltjes. Daar zit ook calcium bij hoor. Dat hoeven niet allemaal toxische stoffen te zijn. Met omgekeerde osmose hou ik nog 15 deeltjes over. Dus dat haalt het meeste eruit. En dan heb je natuurlijk nog die filterkannen. Die halen vooral, die zorgen vooral voor een betere smaak. Halen vooral chloor eruit. En dan heb je nog bepaalde systemen die vooral sediment eruit halen. Hè? Die zand en andere echt harde verontreinigingen.
Dus, ja, nog even over die omgekeerde osmose. Worden dan ook die PFAS eruit gehaald?
Ja, PFAS, pesticiden, zware metalen, medicijnresten en microplastics. En die filterkannen die zorgen dan vooral voor de smaak. En ultrafiltratie, dat verwijdert vooral bacteriën en microplastics. Dus die omgekeerde osmose, ja, dat is echt de beste methode. Alleen het nadeel daarvan is dat het scheidt het schone water van het vervuilde water. Dat gaat door een membraan van een miljoenste van een millimeter. Dus hele kleine gaatjes wordt het water doorheen geperst. Dus je houdt alleen puur zuiver water over en een deel restwater. Maar ja, als je bekijkt op de hoeveelheid water die we per dag gebruiken, dan is dat restwater eigenlijk heel weinig.
Ja. Want blijven er dan nog wel mineralen ook in het water over? Je zei al dat er ook iets echt...
Bij die omgekeerde osmose gaan ook de mineralen eruit. Alleen water is natuurlijk niet echt een bron van mineralen. Je kan mineralen het beste uit voeding halen. En dan heb je ook nog eens de beste vorm van mineralen. Namelijk de organisch gebonden mineralen. Want in drinkwater zitten alleen anorganische mineralen. Dus dat is echt verwaarloosbaar. Wat je daar uithaalt aan mineralen.
Richting gezondheidsprofessionals. Wat adviseer je hen in hoeverre dit ook mee te nemen? In hun anamnese wellicht al. Is dat al zinvol? Hoe zie je dat?
Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het in je anamnese mee te nemen. Door te vragen van in welke regio woon je? En als het een risicovolle regio is, zou je eens bij je gemeente op kunnen vragen wat er nou precies in het water zit. En dan heb je al veel meer informatie. En dat kun je gewoon opvragen. En die waterzuivering, daar zou je dan goed over kunnen adviseren als mensen daarin geïnteresseerd zijn. Wat is nou de beste vorm? En waarin heb je nou maximale zekerheid met welk soort systeem, dat je ook echt de garantie hebt dat je zuiver water hebt. En kraanwater is niet heel beroerd, maar nog altijd beter dan flessenwater. En vooral als je het hebt over plastic flessen. Dus ik denk dat het best mooi is om het mee te nemen in de anamnese en je advisering, want het kan dus wel bijdragen aan ziektebeelden.
Ja, heb je daar ook nog concrete voorbeelden van qua ziektebeelden? Je noemde in zijn algemeenheid wel al
Ja. Nou, ik heb daar voor. Er komt binnenkort een artikel in voedingsgeneeskunde over dit onderwerp. En daarin heb ik mooie schema's opgenomen met per verontreiniging. Hè, wat dat dan aan ziektebeelden kan veroorzaken. Een paar voorbeelden alvast. Bijvoorbeeld PFAS is gelinkt aan immuunverstoring, hormonale effecten en een verhoogd risico op diverse vormen van kanker, had ik al genoemd. Microplastics worden in verband gebracht met ontstekingsprocessen en verstoring van de stofwisseling. En zware metalen die worden gekoppeld aan nierschade, hoge bloeddruk en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. En dat zijn allemaal associaties uiteraard, maar ze spelen wel een rol.
Ja, en het artikel is te lezen via de website. Voor degenen die geïnteresseerd zijn om daar meer over te lezen, verwijzen wij naar onze website. Tot slot, Andrea, wat is jouw take-home message?
Ja, Nederlands drinkwater is veilig volgens de norm, maar blijf dat ook kritisch onderzoeken. Want de waterbronnen staan zwaar onder druk. En wie echt zeker wil zijn van zuiver water, die zou kunnen overwegen om drinkwater thuis te zuiveren. En dan is omgekeerde osmose, hè, het systeem in het keukenkastje, apart kraantje bij je drinkwater, eigenlijk de beste oplossing. En dan ben je echt verzekerd van het zuiverste water.
Ja, dat is een heldere conclusie, Andrea. Ja, heel erg bedankt ook voor deze mooie samenvatting van de podcast over drinkwater. En zo belangrijk om daar ook aandacht aan te besteden. Zoals gezegd, als je verder wil verdiepen in dit onderwerp, is er een mooi artikel beschikbaar op de website voedingsgeneeskunde.nl. En heel hartelijk bedankt weer voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe nieuwspodcast. Graag tot dan.
Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets, het laatste nieuws in je inbox. schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl. Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.